Goed, broeders en zusters, toch fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten hier, als wat mij betreft. Wat ik voor de dienst al even over, het prachtige mooie Drentse landschap waar je doorheen gaat. Ik heb ook weer een nieuw natuurverschijnsel gezien, dat zijn allemaal van die platte dingen zo op een weiland. Heerlijk rustig op de weg ook, hè? Zondagsmorgens. Vind ik wel een voordeel van als je zondagsmorgens ergens naartoe gaat. Je kunt haast met je ogen dicht doen. Haast, hè? Wat gaan wij doen vanmorgen, broeders en zusters? Ik wou met jullie een gedeelte lezen uit Filippenzen 1. Filippenzen 1. En dat is de inleiding op deze brief, zeg maar. De eerste 11 versen. En daar staat Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot lof. Nee, tot heerlijkheid en lof van God. Tot zover. Ja, zo'n inleiding zet ook direct de toon eigenlijk, hè, wat zo'n brief betreft. En ik moet zeggen, ik weet niet hoe jullie dat ervaren, maar als ik dit zo lees, komt dat erg positief op mij over. En je merkt dat er toch wel een behoorlijk intense band is tussen de apostel Paulus, die deze brief schrijft, gedurende zijn gevangenschap in Rome. En waarover je in Handelingen 28 kunt lezen. Hij woonde daar 2 jaar lang in zijn eigen gehuurde woning. Zo ging dat vroeger als je in de gevangenis kwam. Dan mocht je eigen woning nog huren ook. En daar verbleef hij. En in die periode heeft hij ook deze brief geschreven samen met nog andere brieven. De Efezebrief, de Colossensebrief. Waarin ook heel duidelijk naar voren komt wat God via de apostel Paulus ook bekend wilde maken, namelijk het geheimenis. Nou ja, inmiddels wel bekend. Het geheimenis dat betrekking heeft op de gemeente, het lichaam van Christus. En deze brief getuigt ook van het feit dat hij inderdaad verbonden is met die gelovigen daar in Filippi, een eind verderop. Filippi was een stad in Macedonië, dat ligt in de tegenwoordige Turkije. Dus er was nog wel wat afstand tussen Rome en Filippi. En als hij voor hen bidt, als hij aan hen denkt en zo met hen bezig is in zijn gedachten, dan is dat altijd met blijdschap, schrijft Paulus. Dat woord blijdschap, dat komt verschillende keren in deze brief ook naar voren. Wel even wat Filippi betreft, dat was een stad dus in Macedonië, zo heette die streek toen, ja nog wel eigenlijk, maar die stad die is destijds door, dat is even een weetje, hè, door Octavianus, keizer Octavianus, tot een Romeinse kolonie gemaakt. Ja, als je Handelingen 16 leest, dat ga ik nou vanmorgen niet doen, een heel hoofdstuk gewijd aan Paulus' verblijf in Filippi, hoe hij daar terechtgekomen is, wat er gebeurde. En daar wordt het woord kolonie ook gebruikt. Maar zo is dat gekomen in dat Romeinse Rijk. En later door Julius Caesar, wie kent hem niet, werd Filippi verheven tot een Romeinse militaire kolonie. Hè? En ja, goed, dat gaf eigenlijk nog meer cachet aan alles. Daarmee werd Filippi een van de belangrijke steden binnen het toenmalige Romeinse Rijk. En dat leverde de burgers van zo'n stad ook ja, veel voordelen op, zeg maar, in die tijd. Zo ontvingen zij bijvoorbeeld het Romeinse burgerschap. En wat ze misschien van geboorte helemaal niet waren, maar dat ontvingen zij van de keizer, omdat het een militaire kolonie was. En als je dat Romeinse burgerschap bezat, dan had je binnen dat Romeinse Rijk had je allerlei ja, voorrechten toch wel. Hè. Romeinen gingen onderling, zeg maar, met respect met elkaar om, even in het algemeen gesproken. En ja, dat was een ongeschreven, zelfs ook wel een geschreven wet. Als het om het andere volk ging, dat waren allemaal tweederangs burgers, zal ik maar zeggen. Maar een Romein, die moest gerespecteerd worden. En dat vind ik wel leuk als je dat soort achtergronden dan leest. Hè? Als je bezig bent met de Filippense brief, dan kom je daar terecht natuurlijk. Met name ook omdat in het derde hoofdstuk Paulus deze gelovigen erop wijst en zegt, ja, maar wij, als gelovigen, wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Hè? Dat staat er natuurlijk al jaren in en ik heb er ook al jaren gelezen. Maar op het moment dat je dan beseft dat Filippi tot zo'n Romeinse militaire kolonie gemaakt is, waardoor ze het Romeinse burgerschap ontvingen, dan is het, ja, krijgt het toch nog weer wat extra betekenis. Hè? Denk eraan, ons burgerschap, onze wandel, ons domicilie is in de hemel. Hè? En aan de andere kant is het zo dat het voor gelovigen ja, toch ook wel weer problemen opleverde. En want die keizers in dat Romeinse Rijk, die hadden een soort van goddelijke status, hè. En ja, de keizer was nummer 1. Hè, en ja, die werd ook door sommigen wel een soort aanbeden, zeg maar. Ja? En de keizer was, om het even met een Grieks woord te benoemen, de Kyrios. Kyrios, dat is een woord wat in het Nieuwe Testament regelmatig tegenkomen, is vertaald met Heer. De Heere Jezus, Kyrios Jezus. En dat woord kurios, dat betekent eigenlijk van origine bezitter, eigenaar. Dus voor zover dat die keizer zeg maar een kurios was, was hij de bezitter, de eigenaar en alles en iedereen was verantwoordingsschuldig aan hem. En als de keizer dan ook af en toe eens op bezoek ging in de regio, zeg maar, ja, dan ging dat met veel bombardie en allerlei toestanden, want ja, daar kwam de keizer uit Rome, zeg, die komt niet elke dag. En nu hadden deze gelovigen in Filippi, die hadden door de prediking, met name van de apostel Paulus en de zijnen, de Heer Jezus leren kennen. Een andere kurios. En als gelovigen wisten zij nu dat hun leven in de hand van de Heer was. Dat ze kinderen van God geworden zijn. En zij beleden Jezus als hun Heer, als hun kurios. Nou ja, dat werd ze door velen niet in dank afgenomen. En als je deze brief verder leest, hè, ik hou hem maar even tot dit eerste gedeelte, dan ontdek je ook wel dat Paulus er ook nog even op terugkomt, hè, dat deze geloven daar in Filippi toch wel veel te lijden hadden, ook in verband met dat getuigenis. En het getuigenis van de Heer Jezus Christus stond in die tijd onder druk. Hè, en zo wilde hij hen ook een hart onder de riem steken met deze brief, ook hen bemoedigen ook, van mensen hou vol, blijf staan in de overwinning. Weet dat je uiteindelijk de Heer Jezus toebehoort. Dat Hij jouw bezitter, jouw eigenaar is. En dat je verbonden bent met Hem. En dat is het allergrootste voorrecht dat je kunt hebben. En dat is vandaag ook zo. Nou wonen wij niet in Filippi, we wonen in Nederland. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen, zal ik maar zeggen. Het allerbelangrijkste is, en ja, ik moet zeggen, ook in zo'n tijd die we nu allemaal meemaken, vind ik dat dan toch wel weer mooi, dat je voor jezelf kunt beseffen dat je een bevoorrecht mens bent. Voor de dienst spraken we net ook even over dat corona gebeuren, weet je wel. Je merkt gewoon dat een heleboel mensen die zijn bang, hè. En dat komt natuurlijk omdat, kijk, als het gaat om leven en dood, heeft dat voor ons als gelovigen natuurlijk een hele andere inhoud dan mensen om ons heen die God niet kennen, die de Bijbel niet kennen en noem het allemaal maar op. Ik spreek maar even het algemeen, hè. Kijk, wij weten wat ons leven is, wij weten wie ons leven is. Als je een kerntekst zou willen noemen uit Filippenzen, hè, dan zou ik willen wijzen op Filippenzen 1 vers 21... waar Paulus zegt, want het leven is voor mij Christus en het sterven is winst. Zo stond Paulus daarin. En eigenlijk als gelovige die de Heer Jezus Christus heeft leren kennen, die weet dat hij een kind van God is, die mag daar ook zo in staan. Te leven, hier staat het leven, maar eigenlijk staat het. Het is niet een zelfstandig naamwoord, het is gewoon een werkwoord. Te leven is voor mij Christus. Met andere woorden, mijn leven wordt beheerst door Christus. En ja, ik leef ook feitelijk in hem en door hem. En dan voel je wel dat het geestelijke aspect, het geestelijk leven, door Paulus wat dat betreft ook benadrukt wordt. Trouwens, in de hele Bijbel is dat zo. Dat geestelijk leven is eigenlijk waar het om gaat, ten diepste. De geestelijke kant is voor God veel belangrijker dan de materiële kant, de fysieke kant, de zichtbare kant. En het sterven, zegt Paulus erbij, is voor mij winst. En dat woord wat hier gebruikt wordt voor winst, dat is gewoon zoals wij het ook kennen, verlies en winst. Dus ja, wat dat betreft hoef je er niet zo over in te zitten. We mogen aanstaande woensdag iemand begraven vanuit onze gemeente. Een zuster is 89 jaar geworden. Ze was wat dat betreft heel humoristisch ook van tijd tot tijd. En je zou gewoon tegen haar kunnen zeggen van nou, het werd tijd ook. Maar nu is ze dan 89 geworden en gaan we begraven. Maar als je dan kijkt hoe zo'n begrafenis ook weer in elkaar zit, joh. Je mag met zoveel mensen komen en zo en dit en allemaal regeltjes, dingetjes enzovoort. Denk je, man. Maar goed, dat moet je allemaal respecteren. En maar zij is naar haar Heer en Heiland gegaan. De rouwbrief stond ook die prachtige tekst uit Colossenzen 1 vers 1 tot 4, weet je wel. Als je dan met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn. Uw leven is met Christus verborgen in God. En als Christus verschijnt, die ons leven is, zult u met hem verschijnen in heerlijkheid. Mooi hè, dat zo'n oude zuster daar afscheid mee neemt. Ik had gisteren een van de kinderen aan de telefoon en die zei van ja, daar komen mensen, voor zover het dan allemaal mag, ze zijn eerst de familie afgegaan, een mens van allerlei pluimage, verschillende richtingen. En vind ik prachtig dat er zo'n tekst staat dan. Hè? Ik ben ervan overtuigd, er zullen een paar bij zitten die helemaal niet weten wat het over gaat eigenlijk. Nou ja, dan mag ik dan een beetje uitleggen nog. Hè? Maar mooi dat zo'n zuster dan afscheid neemt met zo'n boodschap waar ze zo door gegrepen was in haar leven, waar ze zo ja, van overtuigd was ook. En dat ze dan nog weer een getuigenis nalaten, al is het maar voor een beperkt aantal mensen op dat moment. Want ook voor haar is het sterven winst. Nou ja, zo staan wij erin. Dat is heel anders dan zoveel mensen om ons heen. En daarom zie je ook ja, al dat soort dingen die we vandaag meemaken. Daar hoef ik jullie verder niks van te vertellen, want je leeft er zelf ook middenin. Paulus was in gevangenschap, maar ook geen ideale omstandigheden hoor. Hij was een gevangene in Rome, hij was geboeid. Tegenwoordig hebben ze een chipje of zo, maar vroeger had je gewoon een ketting om je enkel en een bal eraan, zo'n ijzeren bal, weet je wel, dan kon je ook geen kant op. En in zijn eigen gehuurde woning. En aanvankelijk zal het voor Paulus natuurlijk ook een ramp geweest zijn, want die man die ging erop uit. Hè? Heel het boek Handelingen laat die reizen van Paulus zien, overal waar die ging. Hij was echt een reizend ambassadeur van Christus in die tijd. Bootje in, bootje uit. En nou ja, zo kwam hij op allerlei plekken. En dan ineens wordt hij gevangen genomen, wordt hij afgevoerd naar Rome, kom je daar in zo'n huis terecht, kan je geen kant meer op. Ik kan me voorstellen dat hij ook wel gedacht heeft, wat is dit, weet je wel. Maar je merkt ook in de brieven die hij in die gevangenschap heeft geschreven, op de Efezebrief, ja, daar merk je ook dat hij wel tot ontdekking gekomen is, dat ook die gevangenschap een plaats heeft ja, in dat hele plan van God. Ik bedoel maar, De alwijze Johan Cruijff heeft ooit gezegd, die uitspraak ken je wel, elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè? Maar als je dit soort dingen leest, dan is dat ook zo. Iets wat heel nadelig lijkt op het eerste gezicht van ons als mensen, dat kan weer heel voordelig uitwerken. En ik geloof dat je als kind van God daar ook altijd op gericht mag zijn. En dat je ook door zo'n crisis, hoe ingrijpend die ook kan zijn, als het je natuurlijk zelf of in een familie treft, even los daarvan. Maar dat je je niet bang hoeft laten maken, dat je niet, hè, maar dat je gericht mag zijn op de Heer. En dat je mag weten, elk nadeel heeft zijn voordeel. Je kunt misschien met mensen in gesprek komen die bang zijn. Ben jij dan niet bang? Nou, nee. Waarom dan niet? En dan heb je een opening. Mag je zeggen waarom? En dus elk nadeel heeft zijn voordeel. En Paulus heeft ook ontdekt dat die gevangenschap van hem daar in Rome, dat dat een voordeel heeft gehad in de zin van, ja, dat hij zich productief kon maken omdat God hem dat geheimenis bekend maakte, mocht hij nou op schrift stellen. En daar profiteren wij notabene nog van in 2020. En hij noemt zich dan ook in Efeze 4 vers 1 bijvoorbeeld, daar schrijft hij, als gevangene in de Here vermaan ik u. Hij zit niet in Rome, in de Here. Hij weet dat de Heere zijn gevangenschap gebruikt om daarmee tot zijn doel te komen. Om daarmee ja, een goed werk eigenlijk te doen. Hè? En als ik dan dat woord goed werk noem, dan brengt me dat eigenlijk gelijk ook in vers 6. En dat wilde ik ook even onderstrepen vanmorgen. Hè, Paulus is blij als hij denkt aan de Filippenzen, aan die gelovigen daar in Filippi. Vers 5, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. He, dus Paulus die is daar geweest. Nogmaals, je kunt dat lezen in Handelingen 16. Heeft daar gewerkt. Zijn mensen tot geloof gekomen. Naderhand is hij weer ergens anders naartoe gegaan. Maar er is kennelijk dus altijd een lijntje geweest ook met de mensen in Filippi. He, en zij hebben deel gekregen aan het evangelie. Van de eerste dag af, Handelingen 16, tot nu toe. Dus jaren later, als Paulus dan in gevangenschap is in Rome, dan zijn die Filippenzen nog altijd op de weg van het geloof. Ze zijn als het ware Paulus meegevolgd in de ontwikkeling van het geloof. En daar is Paulus ontzettend blij mee. En ook als die apostel dan in gevangenschap terechtkomt en die boodschap van dat geheimenis mag brengen, wat ook een moeilijke aangelegenheid was voor hem. Ik kan er nou allemaal niet over uitweiden, dat duurt allemaal veel te lang. Maar ja, het was toch een hele bijzondere boodschap, die ook niet vanuit het Oude Testament te verklaren was of zo. Het is helemaal nieuw. En dat heeft ertoe geleid dat heel wat mensen zich van Paulus hebben afgekeerd. Later in zijn brief aan Timotheus, daar schrijft hij dat allen in Azië, die hele streek waar hij gewerkt heeft, dat die zich van hem afgekeerd hebben. Ze konden hem eigenlijk niet volgen in de boodschap die hij bracht. Maar die Filippenzen wel. En die waren er blij mee. En ze toonden hun blijdschap ook, lees je later in deze brief, door collectes te houden voor Paulus die in de gevangenis was. Want ja, hij moest zijn eigen huur betalen. En hoe kan dat als je niet werkt? Dus die geloven in Filippi, die hielden daar collectes met elkaar en die lieten dat brengen door boodschappers naar Paulus toe. En zo ondersteunden ze hem ook in die gevangenschap. En in dat opzicht heeft Paulus niks te lijden gehad. En dat is een mooie wisselwerking ook. Zij begrepen eigenlijk waarom het ging, wat wezenlijk was op dat moment ook in relatie tot de apostel Paulus. En dan zegt hij, ik vertrouw erop. En dat woord vertrouwen, dat is heel sterk. Dat kan je ook nog vertalen met, ik ben ervan overtuigd. Dat geeft net nog meer. Ik ben ervan overtuigd dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. God is een goed werk begonnen. Dat sluit aan op wat hij in die andere gevangenschapsbrief schreef. Efeziërs, ga ik even met jullie naartoe. Efeziërs 2... En daarvan het 10e vers. Nou, laat ik even vers 8 beginnen. Efeziërs 2 vers 8. Daar staat, want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is een gave van God. Het is een geschenk van God. Ja, dat is genade. Hè? Genade is een gunstverlening. En het mooie is ook dat het woord genade, dat is afkomstig van een Grieks woord in de grondtekst, charis, hè, dat heeft te maken met gairo, hè, dat betekent eigenlijk blij zijn, blijdschap. Hè, dus God geeft met blijdschap, zou ik maar zeggen. Hè? Dat zit in dat woord genade opgesloten, dat is wel mooi. Het is een gave van God, niet uitwerken opdat niemand roemen. Dus laat niemand op het idee komen en denken van, ja, weet je, ik heb het eigenlijk ook wel verdiend, hè? Want ik ben, snap je? Nee, je hebt niks verdiend, het is allemaal genade. Hè? Allemaal zondaars van nature. Je moest er gerechtvaardigd worden van die zonde. Moest er die zondenlast kwijtraken. Hè? En God heeft daarvoor gezorgd. Daarvoor gaf hij zijn zoon. En nu we hem mogen kennen, nu zijn we kinderen van God geworden. Het is allemaal genade. Want staat in vers 10, wij zijn zijn maaksel. Ja goed, Paulus schrijft hier natuurlijk ook weer aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Hè? Dus het is echt een brief ook die gericht is aan gelovige mensen. Mensen die de Heer Jezus al hebben leren kennen. Die weten dat ze door genade een kind van God zijn. En dan zegt hij, wij zijn zijn maaksel. We weten ook dat we in Christus inderdaad een nieuwe schepping zijn. Zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Hebben jullie allemaal de HSV-vertaling? Ja? Valt je wat op in deze zin? Als je leest hoe het gedrukt staat. In Christus Jezus schapen om goede werken te doen. En die woordjes te doen, die staan cursief in je Bijbel, als je de HSV hebt. Waarom is dat nou zo? Wel, als woordjes cursief staan in de HSV, de herziene statenvertaling, dan betekent dat dat ze er in de originele Griekse tekst niet staan. Maar de vertalers die hebben ze erin gevoegd om de zin een beetje te doen lopen. He, dus dan moet je goed onthouden. Elk woord wat je cursief vindt in je herziene statenvertaling staat niet in de originele grondtekst. He, en soms, ach, maakt dat allemaal niet zoveel uit. Maar hier is, ja, is het toch wel wezenlijk ook hoor. Want die woordjes te doen, die staan er helemaal niet. Waarom niet? Omdat het in de eerste plaats gaat om het werk van God. Het goede werk van God. Als ik het even letterlijk zou moeten vertalen, dan staat er eigenlijk in Christus Jezus geschapen op, en dan moet je eigenlijk tussen haakjes zeggen, grond van, op grond van, hè? Goede werken. En dat betekent dus dat God tevoren dat goede werk, die goede werken heeft gedaan. God heeft dat tevoren gedaan. En dan komen de gelovigen in beeld, opdat wij daarin zouden wandelen. Hè? Misschien is het makkelijkst te zeggen op deze manier, God heeft als het ware de weg gebaand. En op die weg mogen wij wandelen. Hè? Sommigen van jullie weten wel, ik ben gek op de bergen. Als we op vakantie gaan, dan ga ik liefst naar de bergen toe. Vind ik prachtig. En vorig jaar herinner ik me nog, daar in Zwitserland, kwam ik hoog en ik hoorde daar een machine de hele tijd. Nou ja, goed, dat is, beneden is dat niet zo'n punt. Maar als je op een gegeven moment op, wat zal het zijn geweest, 23, 24, 2500 meter zit of zo, en je hoort dan de hele tijd een machine, terwijl je nog niet weet wat er aan de hand is, denk je van, wat is dat nou? En even later, toen kwam ik daar waar die machine was, toen werd mij dat duidelijk. Dat was een man. Die had daar een soort van graafmachine, ik weet niet precies hoe het werken moest. Ik denk 80 centimeter breed of zo. En die ging over de pad heen, die schraapte dat pad helemaal. Hij maakte het pad eigenlijk effen. Weet je wel? Die man die is daar met een helikopter gedropt met die machine enzovoort. Verderop zag ik een tentje staan, zo'n klein tentje, weet je wel. En hebben we nog even met hem gepraat en zo. En ja, hij verbleef daar gewoon 's nachts. En dan ging hij elke dag volgende dag weer verder. En hij baande, zeg maar, een gedeelte van het pad omhoog. Kennelijk moest dat, hè, werd het te gevaarlijk voor de mensen, met zo'n machine. Nou ja, even Hetslief bedankt ervoor, weet je wel. Goed werk, man. Hè? En dan van het jaar ging ik dezelfde route. Ik dacht, ik wil nog eens even kijken. En ja hoor, dat pad lag er mooi bij. En die man was lang weg natuurlijk. Hij was klaar met zijn werk. Maar hij had het pad gebaand. Snap je? En jij loopt eroverheen. Dat kost ook nogal inspanning hoor, want het gaat omhoog. Terug is makkelijker. Hè? Maar dat pad, dat is... En God heeft tevoren een goed werk gedaan. Dat heeft natuurlijk ook te maken met zijn plan. Dat wat God zich voorgenomen heeft. Het eeuwig plan van God. Daarin heeft die gemeente ook een plaats. En wat voor plaats? En het is de apostel Paulus die dat allemaal bekend maakt in zijn brieven. En daar mag ik nu deel van uitmaken als lid van het lichaam van Christus. Waarmee ik dus ook onderdeel geworden ben van dat geweldige plan van God met betrekking tot die gemeente. En als ik zie wat die gemeente is en wat voor bestemmingsplan die God voor die gemeente heeft, word ik er alleen maar blij van. Denk van, tjoh, geweldig zeg, dat ik daar deel aan mag hebben. Dat is een geweldige genade van God. En maar God heeft dat goede werk gedaan, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus het gaat in de eerste plaats om wat God doet. En dat is eigenlijk ook wat Paulus in Filippenzen 1 zegt. Ik ben ervan overtuigd, zegt hij, dat hij die in u een goed werk is begonnen. Er staat zo'n prachtige tekst ook in de Romeinen. Ik geloof dat Romeinen 11 vers 36 is. Daar staat, alle dingen zijn uit hem en door hem en tot hem. En dan schrijft Paulus erachteraan, hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Alle dingen zijn uit hem en door hem en tot hem. En ja, goed, weet je, dat kun je ook betrekken op je persoonlijk leven. Ik weet nog goed dat ik een kind van God geworden ben in mijn leven. Maar ja, daarvoor had ik verder geen notie daarvan, weet je wel. En dan vraag je wel eens af, hoe is dat toch gekomen? Weet je, dat ik nou uitgerekend tot geloof kwam. Hè? Er zijn wel meer mensen die zich dat afvragen. Hè? Soms heb je in één familie één mens die tot geloof komt. En die leeft met Christus en de anderen allemaal niet, weet je wel. Dan zeg je, waarom hij wel, zij wel, hun niet. Dat zijn van die vragen, daar krijg ik vaak geen antwoord op. Maar achteraf ben ik nu blij dat ik er deel aan gekregen heb. En ik van ja, alles is uit God. God heeft dat kennelijk zo geregeld, hè, dat ik ook ja, tot geloof gekomen ben. Het zijn op zich moeilijke dingen. Maar constateer het wel. Want dat ik een kind van God ben, ja, dat staat vast. En daar ben ik alleen maar blij mee. Maar alle dingen zijn ook door hem. Hè? Als je dan eenmaal als kind van God leeft in de wereld, dan, ja, dan zeg ik het heel simpel, dan gaat God ook met je mee. Dat heb je helemaal niet in de gaten verder, maar God gaat wel met je mee. Hij is bij je, want hij heeft een plan ook met je persoonlijk leven. Hè? Ook als onderdeel, als lid van dat lichaam van Christus. God heeft daar een bestemming aan gegeven. En die gemeente ook, kun je ook in Efeze lezen, is tot lof en heerlijkheid van God. En dus God die heeft een geweldig plan ook met die gemeente. En die gaat straks, op het moment dat daarvoor in zijn plan is aangewezen, gaat hij die gemeente zichtbaar maken, openbaren. En ja, daar mag jij dan toe behoren. En God doet er alles aan wat nodig is om je dwars door het leven heen te brengen, uiteindelijk op zijn dag, op zijn plaats van bestemming. En ik moet je zeggen, broeders en zussen, dat geeft mijn leven, dat geeft mij nou zoveel rust. He, want ik weet wat er ook gebeurt. Het kan zo gek niet gaan in het leven. En ja, de uiterste consequentie van leven is dat je dood kunt gaan. Had je maar niet moeten leven. Maar ik schaar me bij de apostel die zegt, het leven is voor mij Christus en het sterven is winst. Dus daar hoef ik helemaal niet over in te zitten. Die toekomst die ligt vast in Gods hand. Hij heeft het tevoren bereid. En door dat te geloven, door daar blij mee te zijn, door daarvan te getuigen, laten wij eigenlijk ook zien dat wij wandelen op dat door God gebaande, geëffende pad. Met alle obstakels die je tegenkomt. En dat je weet, dat pad dat leidt ergens toe. Dat is in de bergen ook zo. Je weet, daar moet ik zijn. Daarboven, daar is het. En waar ik dan heen ging, daar waren toevallig... Of toevallig, nee. Daar waren meertjes daarboven, weet je wel. En dan kom je uiteindelijk, want het is toch wel even een pittige tocht. Dan kom je daar, half dood zou ik maar zeggen. En dan kom je bij zo'n meertje. Heerlijk, hè? Ja. En dan haal ik zo'n bergworst tevoorschijn uit mijn rugzak en een stuk brood. En dan zit ik te genieten, hè? Want dan ben je waar je wezen wilde. Het heeft enige inspanning gekost, maar je bent er. En dat geeft een heerlijk gevoel. Ach, je kent dat zelf misschien ook wel. En dat zijn van die geweldige dingen. En zo heeft God ook een bestemming aan ons leven gegeven. En dat leven, dat kent allerlei ups en downs. Maar bedenk wel, broeders en zusters, elk nadeel heeft zijn voordeel. Het kan niet zo gek zijn, of God die kan er nog wel weer wat mee. En zo ontdek je ook in de praktijk van gelovigen dat ze ja, bijvoorbeeld op een ziekbed terechtkomen, in een situatie van ziek zijn. Ja, en dat ze daardoor toch weer met mensen erover kunnen spreken en dat dat toch weer openingen geeft ook om van de Heer te getuigen. Enfin, er zijn zoveel kansen en gelegenheden die God kan bieden. En je moet er gewoon voor openstaan. En als je er voor openstaat, dan komt dat vanzelf. En wij bepalen niet wanneer en hoe vaak en met wie. Nee, jij leeft gewoon je leven. En dan kom je zo af en toe kom je iemand tegen. Soms af en toe, soms wat vaker, allemaal verschillend. We hebben zo allemaal ons eigen leven. Met alles wat er op en aan zit. En gaan zo verder. En dan is er nog iets. Daar staat dat Paulus zegt ook, ik ben ervan overtuigd dat hij die in u een goed werk begonnen is. God heeft dus is begonnen een goed werk in je te doen. Dat mag je weten en zeggen als je een kind van God bent. Maar dan mag je tegelijkertijd ook weten dat God dat werk voortzet. En dat hij dan hoe dan ook met jou tot zijn doel komt. En Paulus zegt hier ook, ik ben ervan overtuigd dat hij die in uw goed werk begonnen is, dat voltooien zal, staat er, tot op de dag van Jezus Christus. En dat vind ik nou leuk. Want die dag van Jezus Christus, de dag van Christus Jezus, weet je, dat is een dag die ligt ook vandaag nog in de toekomst. En dat is de dag ja, waarop de Heer zal verschijnen. Dat is de dag waarop de Heer Jezus Christus openbaar zal worden. En zich trouwens ook gaat begeven tot deze wereld om hier orde op zaken te stellen. Nou ja, dat is zo langzamerhand ook wel nodig, hè? Naar ons idee. Maar het is die dag die in de toekomst ligt. Die was voor Paulus toekomst, voor de Filippenzen toekomst, is voor ons ook nog toekomst. En je hebt kans dat we voordat die dag aanbreekt moeten sterven. Nogmaals, geen man overboord, want sterven is voor ons winst. Daar worden we niet slechter van. Maar die kans is er wel. En dan vind ik het zo prachtig mooi dat Paulus dus zegt dat goede werk dat God in je begonnen is te doen, dat zet hij voort. Niet totdat jij sterft. Nee, tot op de dag van Jezus Christus. En het mooie is, dat leer je in de Efezebrief ook, als kind van God heb je nu deel gekregen aan het heiligdom. Je bent als het ware in het gezin van God opgenomen. Je bent het heiligdom ingegaan in de geest. Het hemelse eigendom. Hoe noem je dat? Heiligdom. Je domicilie, je woonplaats is eigenlijk al in de hemel. Je bent in Christus in de hemel. Dat is allemaal niet zichtbaar, niet voelbaar, niet tastbaar. Maar dit is wat de Bijbel zegt en je mag het geloven. Je mag er ook van overtuigd zijn. Ik ben een hemelburger. En als je gaat sterven, weet je, dan gaat eigenlijk ja, het geloof gaat over in aanschouwen. Dat wil zeggen, je verlaat het aardse toneel en neemt je intrek daar waar je eigenlijk al bent in de geest. En God gaat dan gewoon door en op weg naar die, want God is op weg naar die dag van Jezus Christus. En dan zal hij zijn werk, dan zal zijn werk voltooid zijn. Ook met betrekking tot die gemeente, dat lichaam van Christus. En ook van ieder individu die behoort tot die gemeente. Dan zal het allemaal voltooid zijn. En dan zullen we inderdaad op een magistrale wijze zullen we zien, ja, hoe God zijn plan heeft vervuld. Met die gemeente als lichaam van Christus. Maar dus ook met ons persoonlijk als mens, als leden van dat lichaam. En dat is ook zo leuk, ja, vergeef me, dat je dan, als je dan in de bergen, je gaat zo'n hele tocht maak je dan, en dan ben je boven, en dan ga je even naar het randje, zou ik maar zeggen, en dan kijk je terug en dan zie je dat hele pad lopen. Nou, het lopen, liggen. Want het pad ligt en jij loopt, hè? Maar zo zeggen we dat, hè? Dan zie je dat hele, dat zie je niet als je er tegenop gaat, hè? Ja, af en toe zie je dat in de verte nog iemand lopen, of ze denken, oh, daar moet ik zeker heen. Maar als je boven staat, krijg je overzicht. Oh, zie je dat, joh, zo liep dat pad. Weet je nog, toen ik daar liep? Enzovoort. En zo is het met deze dingen ook. Nu loop je als het ware naar boven toe en je ziet af en toe daar iemand lopen. En soms denk je, oh mensen, hoe lang moet ik nog? Hè? Dan is het echt een, ja, een workout, zeg maar. Hè? En als je dan eenmaal boven bent, dan kom je in de eerste plaats tot rust. Je hebt je einddoel bereikt. En dan kijk je terug en zeg, goh, dat pad dat loopt eigenlijk wel mooi eigenlijk. Als je het zo van bovenaf ziet. En zo zal het straks ook zijn, stel ik me voor. Hè? Ja, het is misschien een simpele gedachte, maar waarom zou het moeilijker maken dan het is? Dat je op die dag van Christus Jezus, weet je, dan zie je als het ware het pad lopen. Wat je gelopen hebt, zeg ik, ach mensen, kijk eens. Oh ja, toen ik daar liep, toen ik daar was. Nou, was wel pittig. Was wel moeilijk. He? Want God gaat zichzelf verheerlijken. God gaat laten zien wat hij ons nu belooft en wat we mogen geloven. Dat hij dwars, zoals een kinderlied ook zegt, dwars door het leven en dwars door de dood brengt hij mij in het hemels paradijs. Dat is wat Paulus deze gelovigen hier eigenlijk op het hart wil drukken. Zeg, mensen, houd moed in de geestelijke strijd. He? En verwacht het van de Heer. Hij leidt jouw leven. Hij leidt jouw weg. Hij heeft de weg gebaand. En het enige wat voor ons overblijft is dat we op die weg wandelen. En dat betekent in de eerste plaats dat we geloven datgene wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard, heeft bekendgemaakt. Dat we daar amen op zeggen. Dat we dat ons toe-eigenen. Dat we zeggen, Heere, dank u wel. Ik begrijp het niet. Helemaal of helemaal niet. Maar u zegt het en het is waar. Want het woord van God is de waarheid. En dat mag ik maar vasthouden. En wat er dan ook gebeurt in mijn leven of in de wereld, om me heen, wat ze ook allemaal verzinnen. Hoe de invloed van machthebbers zich ook doet gelden, enzovoort, enzovoort. Het zal mijn tijd duren, want ik ben op weg naar de gloriedag van Christus Jezus, onze Heer. Zo heeft God het gewild. En zo zal God het doen. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, Vader, we willen u zo hartelijk danken dat we daar ook van overtuigd mogen zijn. Omdat u het zegt in uw woord. U bent het goed werk begonnen. U hebt dat al tevoren bereid voor de grondlegging van deze wereld. Maar dank u wel dat het ook geopenbaard is op uw tijd. Dat het aan ons bekendgemaakt is, ook door de brieven die de apostel geschreven heeft. Wil u daarvoor danken en loven en prijzen. Heer, dat we ons dat ook mogen toe-eigenen, want u hebt het ook voor ons bedoeld. En dat we er blij mee mogen zijn, niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Dat we zo mogen weten dat we ook samen op weg zijn naar die toekomst, naar die gloriedag van Christus Jezus. Heer, en wat een dag zal dat zijn. Heer, en dan hebben we maar één bede dat u ons verder leidt ook op de weg die we gaan. Dank u wel dat we mogen weten dat u bij ons bent, ons helpt en ondersteunt, dwars door alles heen. En dat we het altijd van u mogen verwachten. Leven is voor ons Christus en het sterven is winst. En dank u wel dat op die dag al die dingen openbaar worden. Dat u zichzelf erin zult verheerlijken. En dat we in die heerlijkheid mogen delen. Heer, wat zijn we bevoorrechte mensen. Ook vandaag, in deze tijd. Dank zo voor deze morgen. Dank voor de ontmoeting met elkaar. Dank voor uw woord. Wil het zegenen ook in onze harten. En ja, ook verder met ons gaan, ook de nieuwe week weer in. Dank u wel dat we het in alle dingen van u mogen verwachten. Glorie voor uw naam. Amen. Tot zover. We gaan nog een lied zingen tot slot, broeders en zusters. Dat is lied 27 uit Opwekking. En dat is het slotlied. Zing. Ja, ik wou zeggen zingen, dat staat er.